Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 63. Wij zingen de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? En vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 63, versen 2 en 3.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing vanavond is Hooglied hoofdstuk 2. Wij lezen het tweede hoofdstuk uit het boek Hooglied. Daar lezen wij het woord van de Heere. Ik ben een roos van Sarom, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Dat is de stem mijns liefsten. Zie hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der harten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensteren, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt. En de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort. En de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne die wijdt onder de lelien. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. De tekst voor de prediking, gemeente, wordt gevormd door vers 16. Vers 16. Mijn liefste is mijn en ik ben zijne, die wijdt onder de lelien. Doen we belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij Psalm 100, het vierde vers. Want goedertieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. 100 vers 4, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Thank you. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige Heere, opnieuw geeft u ons het voorrecht om samen te komen in uw huis. Opnieuw zien wij daarin uw sparende trouw en uw goedheid. We hebben het zojuist ook gezongen, uw goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Uw goedertierenheid vergaat nimmer meer, maar behoudt haar kracht tot in het laatste geslacht. Uw waarheid blijft bestaan. En zo willen wij u danken, Heere, voor uw goedertierenheid. En dat u dezelfde blijft, dat uw waarheid onveranderlijk is. Dat uw kracht onuitputtelijk is. En dat u gesproken hebt, ziet ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En wat ligt er dan toch in die enkele verswoorden die we gezongen hebben. Toch ook een diepe, rijke troost. Vooral wanneer wij in een tijd leven waarin de waarheid ondermijnd wordt. Waarin de waarheid van uw woord, men zoekt dat te ontkrachten. En men zoekt het maar relatief te stellen en maar betrekkelijk op te vatten. Maar Heere, uw waarheid blijft bestaan. Het is de onveranderlijke, eeuwige waarheid. Het is de objectieve, absolute waarheid. En daar willen wij u voor danken. Dat uw kerk niet haar geloof baseert op wazige meningen van mensen uit de oudheid. Maar dat het geloof van uw kerk rust op het vaste woord van God. Die heerlijke, onveranderlijke openbaring. Wij belijden dat uw woord levend en krachtig is. Dat uw woord scherper is dan enig tweesnijdend zwaard. En dat door de kracht van uw woord er zondaren omgezet worden, tot bekering gebracht. En Heere, zo willen we u danken dat uw kracht ook dezelfde blijft. Dat uw kracht een onweerstaanbare kracht is. Dat u weet hoe u kinderen moet ondersteunen in alle omstandigheden van het leven. Dat u door uw waarheid en door uw kracht werkt in harten van jongeren en van kinderen. Dat u mannen en vrouwen staande houdt. En dat u tot bekering brengt en een nieuw leven geeft. Over is dat toch rijk, Heere. Wat is uw goedertierenheid toch groot. Ook over ons, dat wij al zo lang uw woord mogen hebben. Dat wij zo lang onder de levende verkondiging van uw woord mogen zijn. Het zijn rijke voorrechten en daar willen wij u voor danken. En tegelijk, Heere, willen we u belijden dat dit toch ook een grote verantwoordelijkheid is. Dat deze zegeningen toch zwaar op ons moeten rusten en drukken. Want aan wie veel gegeven is, daar zal ook veel van gevraagd worden. En u is ons zoveel gegeven en u wilt nog zoveel meer geven. Maar Heere, u gaat ook verantwoording vragen van ons. Wat wij met uw woord en waarheid gedaan hebben. En of wij uw kracht gezocht hebben of dat we dat versmaad hebben. En Heer, u kent ons hart, dat het helaas geneigd is tot alle kwaad. En geneigd is om u te verlaten, om u de rug toe te keren. O, we belijden dat voor u als kwaad en zonde. En we bidden u of u met uw genade toch onze harten wilt omzetten naar u toe. Of u ons een vlezen hart wil geven, het stenen hart wil wegnemen. Of u het geestelijke leven wil schenken. En dat de vrucht van de Heilige Geest gezien mag worden. Dat wij geleid mogen worden in een leven van toewijding aan u. Heere, we zijn ook in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En nu is het avondmaal aangericht voor uw kinderen. U verlangt met hen dit avondmaal te vieren. En dat zijn nou juist hen die oog hebben gekregen voor uw goedertierenheid. Die rusten op uw waarheid. Die uw kracht in hun leven ervaren. En zo bidden wij u, Heere, of u daar zicht op wil geven. Of wij van u zijn of niet van u zijn. En dat wij het mogen beseffen, de voorrechten, wanneer wij overgezet mogen zijn vanuit de dood in het leven. Dat wij de rijkdom dan mogen zien wat er ligt in u. Maar dat, Heer, als wij nog niet tot uw volk en kinderen behoren, laat het op ons mogen drukken. En laten wij des te meer het leven buiten onszelf zoeken in u. En dat er bekering mag zijn en zelfonderzoek. Opdat we maar niet voor onszelf zouden leven. Heere, wilt u de zonden aanwijzen in het leven. Dat er waarheid gevonden mag worden in het hart. En als het zo is, Heere, dat we het zo moeilijk vinden, juist in een week van voorbereiding, om te zien, ja, behoren wij tot u of niet tot u, dan bidden wij u of wij genade ontvangen om tot u in te keren en dat we u ernstig mogen aanroepen, uw woord mogen onderzoeken en ons hart ernaast mogen leggen. Heere, wilt u dan uw licht en genade geven en ruimte geven aan uw volk en kinderen, opdat ze mogen zien, Heere, dat u in hun leven bent begonnen en dat u hun alles geworden bent. O Heere, wilt toch uit genade in ons midden werken. Gedenk kinderen en jongeren, wil met uw genade in hun harten werken. Zegen hen die met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon of internet. Heere, wij dragen elkaar u op. Ook daar waar zorgen zijn, daar waar moeiten zijn, ook daar waar er ook bepaalde spanningen zijn die niet eens algemeen bekend zijn, het is u alles wel bekend. Laten toch de moeite van het leven ons aan u verbinden. Wij bidden u, Heer, of u ons wil gedenken in ieder van ons. Gedenk ook, Heere, dominee Kiewiet. We willen u danken voor een gunstig uitslag dat dominee Kiewiet mocht ontvangen in de afgelopen week. Dat al heeft hij wel een tumor in zijn ene nier en moet dat weggehaald worden, toch zijn er geen uitzaaiingen en is alles ingekapseld. Dat is toch ook zo'n geruststelling voor hem, voor zijn vrouw, voor hun geliefden. Ook hier in ons midden, wij bidden u voor hem. Wilt u het zo leiden dat er een operatie mag plaatsvinden en dat het heel goed mag verlopen? Heere, gedenk ook anderen die ziek zijn of waar moeite is. We bidden u om uw ontferming en genade. Heere, wij bidden ook voor uw kerk in deze wereld en vragen u of u uw kerk wilt uitbreiden, vermeerderen, uw koninkrijk. Heere, wil nog velen tot bekering brengen. Gedenk hen die vervolgd worden, die geslagen en mishandeld worden, die in gevangenissen zitten, die in gevaar voor hun leven moeten zijn, die onderdrukt worden door de leugen. Geeft u hen kracht om vol te houden en dat ze vernieuwd mogen worden, dat het niet alleen maar een uitputtingsslag zal zijn, maar dat ze dagelijks vernieuwd worden, dat hun krachten niet minder worden, maar meerder worden, opdat er mag zien dat uw volk en kinderen meer dan overwinnaars zijn door u die hen hebt lief gehad. Heere, wij bidden ook voor de bekering van Israël. Wil dat volk tot bekering brengen. En dan denken wij ook aan het Palestijnse volk. Heer, hoe zullen die volken ooit met elkaar kunnen leven? Dat zal alleen maar kunnen wanneer u opwekkingen zendt. wanneer u uw Heilige Geest uitgiet op Israël en op de Palestijnen, dan zullen harten versmelten en dan zal er in vrede samen geleefd worden. Heere, wij bidden u om wonderen, omdat uw hand niet verkort is. Gedenk ons uit genade en geef kracht aan uw dienaar in deze dienst om te preken en help ons bij het luisteren om Christus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 42, de versen 3 en 5. 42, 3 en 5. Geliefde gemeente, wij vinden in de schrift voorbeelden van wat wij noemen geestelijke verlatingen. Dat zijn momenten in het geloofsleven waarin het geestelijk donker is. Waarin een kind van God voor zijn eigen beleving het zicht kwijt is op de Heer en op zijn goedheid. Dan beleeft men wat wij vinden in Psalm 42 of Psalm 63. Toen David in de woestijn was en zijn ziel dorstte naar God. Zo kan een kind van God het ook meemaken. Dat voor eigen besef en voor eigen gevoel hij in een geestelijk woestijn is. Maar de Heilige Schrift geeft ook aan dat er andere tijden zijn in het geestelijke leven. En dat zijn juist tijden waarin de liefde van de Heere duidelijk ervaren wordt. Tijden waarin er een innige overgave mag zijn aan de Heere. En dat het zelfs zo kan zijn dat er een vrede ervaren wordt die alle verstand te boven gaat. En dan weet een kind van God, ik ben van de Heere en Hij is van mij. We vinden deze beide geestelijke aandoeningen beschreven in het Hooglied van Salomo. Onder het beeld van de liefde tussen bruid en bruidegom worden verlangen tussen Gods kinderen en de Heere tot uitdrukking gebracht. En soms zien we dat de bruid het zicht kwijt is. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En dan klaagt de bruid dat zij maar zwartachtig is en dat haar eigen kudde niet gehoed heeft, dat ze gefaald heeft is. Maar dan aan de andere kant zien we ook hoe zij haar bruidegom weer vindt. En dat er weer liefde beleefd wordt. Dat er zicht is en dan vergenoegt de bruid zich in de bruidegom. En dan is er blijdschap van de genietingen die ze mag ontvangen van haar hemelse bruidegom. Nou, dat laatste vinden wij in onze tekst. En dat vinden wij dan in die woorden. Het Hooglied 2 vers 16, mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijd onder de leliën. In dit hoofdstuk 2 vinden wij verschillende malen hoe de bruidegom zijn bruid al liefelijk tot zich uitgenodigd heeft om tot hem te komen. In vers 1, daar toont de bruidegom zich in zijn schoonheid, ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Hij vertoont zijn schoonheid. En de Heere Jezus toont zijn liefelijkheid en schoonheid aan zijn volk en nodigt hen tot zich te komen. Dat zien we ook verder in vers 10. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En in vers 11 en 12, daar spreekt de bruidegom over de lente. En hij roept zijn bruid tot zich om tot hem te komen. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. En we vinden het nog een keer in vers 14. Mijn duif, zijnde in de kloof van de steenrotsen, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. En zo zien we het verlangen van de bruidegom naar zijn bruid. En nu zijn wij in een week van voorbereiding op het avondmaal. En zo is het naar het eigen woord van de Heere Jezus gepast om te zeggen dat de hemelse bruidegom verlangt om met zijn bruid het avondmaal te vieren. En zijn bruid, dat zijn hen die naar hem verlangen. Die tot hem komen met hun schuld en ze zijn bezoedeld. Met het vuil en hun onwaardigheid. Maar ze zien op hem als hun enige betaling. Hun enig houvast. En die bruid kan zich bestreden en aangevochten voelen juist in een week van voorbereiding op het avondmaal kunnen die bestrijdingen zich voordoen. Maar dan is het alsof de Heere zijn bruid roept: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, kom herwaarts tot mij. En hoe rijk, wanneer het dan zo mag zijn dat de zicht valt op wie de Heere is en dat de bruid zegt: mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijdt onder de leliën. Dat gebeurt door de kracht van Gods geest die zicht geeft en dat een kind van God zich mag kwijtraken en mag weten: hij is de mijne en ik ben de zijne. Het is toch een groot wonder dat die bruid mag zeggen tot die hemelse bruidegom: mijn liefste is mijn. Mijn liefste, dat is de Heer Jezus. En hij is van mij. Hoe kan dat? Dat God zich inlaat met een zondaar. Het geheim ligt hierin. Wat de Heere zegt: ik heb u niet, u hebt mij niet lief gehad, maar ik heb u lief gehad. Ik heb u lief gehad. En dan is de bruid is van hem geworden. Hij heeft zijn bruid gekocht en betaald en overgezet uit de macht van de duisternis in zijn heerlijk licht. En dan mag de bruid zeggen: mijn liefste is mijn, want het is alles Gods werk in mijn hart. Gods geest liet mij zien dat ik zondaar was. Gods geest liet mij zien dat ik niet kon bestaan en dat ik onwaardig ben, dat de Heere ooit nog naar mij omziet. Maar Gods geest heeft hem ook Christus voor ogen gesteld. En Gods geest heeft het hart gevangen genomen en daarmee juist in de vrijheid gesteld, verbonden aan de Heere Jezus. En dan kon de ziel niet anders dan voor de Heere Jezus neervallen en zeggen: Heer, u weet alles van mij. Gij weet dat ik u lief heb en dat ik zonder u niet verder kan. En dan wordt er gezegd: mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat is eigenlijk een conclusie van een overlegging. Een conclusie van zelfonderzoek. En nou worden wij in deze week ook opgeroepen tot zelfonderzoek. We worden ook opgeroepen tot overleggingen in ons hart. Onderhandelingen tussen de Heer en ons hart en ziel. Voorbereiding op het avondmaal is overlegging. En dan mogen we onszelf vragen: wie is de Heere voor ons? En wie zijn wij voor de Heere? En hoe leven wij? En welke plaats heeft de Heer in mijn leven? Hij wil alleen de hoogste plaats hebben. Het mag niet anders. En is dat ook zo bij mij? En dan kan het best zo zijn dat iemand met die overleggingen de nabijheid van de Heere toch niet zo ervaart. Dat zien we hier in dit hoofdstuk toch ook. Dat die bruid zich verschuilt in de kloof van een steenrots. En dat de bruid zichzelf aanklaagt van die kleine vossen die in de wijngaard zijn en schade aanrichten. Zo kunnen er van die kleine vossen zijn in het geestelijke leven van een kind van God die zoveel schade kunnen aanrichten. Slordigheid, waar heus wel tegen gestreden en gewaakt wordt, maar steeds faalt men opnieuw. En er wordt beleefd eigen zwakheid, eigen schuld, eigen onwaardigheid. En toch kan ze door de werking van Gods geest niet anders zeggen: Heere, mijn liefste bent u. En ik ben van u. Dat komt doordat de liefde van de bruidegom overdacht wordt. En dat behoort ook in de week van voorbereiding. Dan wordt er gezien hoe heerlijk de Heere Jezus is, te mediteren over het werk van de Heere Jezus. Wat de Heere Jezus niet alleen gedaan heeft, maar ook nu nog doet in de hemel. Een voorspraak is, een voorbidder, een bron van alle zegeningen. Dat hij trouw houdt. En dat hij leidt door dit leven. En dat hij vertroost met een zicht op het heerlijke leven wat komt. Zo mag er gezien is hoe de Heere Jezus zichzelf verheerlijkt bij mensen die van nature onder de macht van de zonde zijn. En ik kan het ook persoonlijk beleefd worden hoe ik vroeger was, maar nu niet zo ben, omdat het anders geworden is in mijn leven. U weet het, Heere, en toch is er nog zoveel tekort in mijn leven. Maar u hebt mij opgezocht, ik ben niet van mijzelf en ik wil niet van mijzelf zijn. Ik lag in de dood gedompeld. Ik was bezig mijn eigen weg te gaan in het leven. En dat heeft de Heere Jezus niet verhinderd om toch over te komen in het leven. En dat ligt allemaal verankerd in zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding. Dan wordt dat een pleitgrond. En het wordt toch zo'n wonder dat de Heere toch verder wil gaan. Ondanks al de overtredingen en het overblijvend gebrek en zonde in het leven van zijn kinderen. En dan kan het niet anders dat het geloof het beleid, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat spreekt van een bijzondere band. Een bijzondere band tussen de Heer en zijn volk. En die band ligt verankerd in de drie enige God. Die ligt verankerd in de schenking van de Vader aan zijn Zoon. Dat God heeft al de uitverkoren in de eeuwigheid aan zijn Zoon geschonken. En om dat te verwerken heeft de Heere Jezus zichzelf gegeven aan het kruis. Hij heeft zichzelf niet gespaard. En zo heeft de Heere Jezus heeft dat volk aangenomen. En gezegd, die gij mij uit de wereld gegeven hebt, zij waren uw. En gij hebt mij dezelfde gegeven. Voor hen bid ik. En voor hen gaat de Heere Jezus zijn leven afleggen. Hij gaat zijn bloed storten. Hij gaat hen loskopen uit de macht van de duisternis. Daartoe gaf hij zichzelf voor hen. En daarin ligt er toch ook verankerd die bijzondere band tussen een kind van God en de Heere Jezus. Hij kocht mij en hij heeft mij betaald met zijn eigen bloed. Hij gaf zichzelf voor mij. Hij gaf zijn alles voor mij. Dan moet toch ook alles van mij voor hem zijn. En dat wordt nou geleerd door de krachtige werking van de Heilige Geest, die de ogen opent voor de schoonheid van Christus. En dat Gods geest hen zeer gewillig maakt door zijn kracht om zichzelf te verlaten en over te geven aan de Heere. Dan wordt hij, de Heere Jezus, noodzakelijk. Dan wordt de Heere Jezus lieflijk. Dan wordt er voor hem gebogen. En dan wordt er gesmeekt om zijn beeld in het leven. Dat ik niet meer zal leven zoals ik geleefd heb, maar dat ik dagelijks vernieuwd mag worden door de kracht van de Heilige Geest. Want zo wil ik van u zijn, Heere. En zo ligt er die diepe band tussen de Heer en zijn volk. Want de Heere Jezus, ja, de drieënige God is alles voor deze bruid geworden. En dat is nou een wezenlijk kenmerk van een kind van God. Dat wordt beleden door de gasten aan het avondmaal. Hun ogen zijn ervoor open gegaan dat de Heere Jezus alles voor hen is. Hij is mijn borg, mijn verlosser, mijn zaligmaker, mijn hoofd, mijn Heere, mijn hemelse bruidegom. Hij is mijn in alles wat hij is. In alles wat hij is hij mijn. Maar hij is ook mijn om alles wat hij doet. Om al de gehoorzaamheid die hij volbracht heeft. Om al het lijden waar hij doorheen gegaan is. Dat hij nu als een profeet mij onderwijst. Dat hij nu als een koning mij beschermt. Mijn leven leidt en regeert. Dat hij als een priester voor mij bidt en mij zegent. Om alles wat hij nu doet, vandaag en morgen. Daarom is mijn liefste mijn. Om wie hij geworden is voor mij. Om wat hij is nu. Maar ook om wat hij heeft. Om wat hij heeft. Al de genadegoederen. Al de kracht en de zegen en de genadegaven. Al de vruchten van zijn lijden en sterven. Van zijn opstanding, van zijn hemelvaart. De gaven van zijn gerechtigheid en verzoening. De gaven van de belofte van het eeuwige leven. De heiligmaking en het eeuwig zalig leven dat hij weggelegd heeft. Om dit alles is Christus heerlijk en noodzakelijk om wat hij allemaal heeft en schenkt aan mij en zal schenken. Mijn liefste is mijn. Maar het omgekeerde geldt ook. Ik ben zijn. Ik ben niet meer van mezelf. Maar hij woont in mij. En voor zover ik nu nog leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Want ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. De Heer heeft recht op alles van mij. Mijn tijd, mijn geld, mijn leven, alles. Mijn lichaam, alles. Dan ben ik zijn eigendom. Dan mag hij alles van mij gebruiken. Waarmee zijn eer vergroot wordt. Mijn ziel, mijn lichaam. En sommige van Gods kinderen worden tot eer van God en tot verheerlijking van zijn zaligheid. Door de Heere gebruikt, doordat hun lichaam letterlijk geofferd wordt. Dat ze hun bloed storten. Daarmee is de Heere niet ontrouw geweest. Maar daarmee heeft de Heere gebruik gemaakt, zelfs van hun lichaam. En hen gesteld tot een schouwspel. Voor al de duivelen en voor al de engelen en voor al de mensen die daaromheen staan. Dat de Heere Jezus zo heerlijk is, dat hij de moeite waard is om voor te lijden en te sterven. Dan moeten wij niet zeggen, heeft de Heere zijn kind verlaten? Nee. Maar dan betekent het dit. Ik ben zijn. Met alles wat ik heb, met alles wat ik ben, mijn geest, mijn ziel, ook mijn lichaam, ben in zijn hand. En hij houdt mij vast, ook in dagen van ziekte, of in dagen van lijden, of van spanning. Ik ben zijn. Er gebeurt niets bij geval in mijn leven. En al zie ik niet waarom, de Heere weet waarom. Ik ben zijn. Hij mag alles met mij doen, zolang hij maar meegaat. Want ik kan het niet zonder hem. Oh nee, ik kan niet zonder hem. Maar ik ben zijn. Want ik leef niet meer voor mezelf. Ik ben zijn. En dat is zo rijk en omvattend, dat de bruid alleen van Christus is. En die bruid is van niemand anders. Die gemeenschap met Christus is met uitsluiting van alle anderen. Ze kan niet voor de wereld leven. Ze is geheel van haar liefste. Van hem alleen. Zo is het toch? Met een trouwe bruid. Ik ben van jou alleen. Ik ben voor mijn man. En hij is voor mij. En zo is er ook in een goed huwelijk gemeenschap van goederen. En als de bruid arm is en die trouwt een rijke bruidegom, dan deelt zij. Ook in zijn rijkdom, dan zorgt hij voor haar. Ook in het natuurlijke, in een huwelijk. Ik ben zijn. En zo zorgt de Heere Jezus ook voor zijn bruidskerk. En hij geeft haar volledige vrijheid om van al zijn weldaden te leven. En daarom is het zo'n voorrecht. En ook een noodzaak dat de bruid zegt, ik ben de zijne. Dan ben ik zijn eigendom. Want als er geen volkomen, onvoorwaardelijke, liefdevolle overgave is, dan klopt het niet. Als er geen volkomen, onvoorwaardelijke, liefdevolle overgave is, dan kunnen we niet zijn kind zijn. De Heere vraagt niet een stukje van uw hart. Hij vraagt niet uw geld, hij vraagt niet uw tijd. Hij vraagt uw hart. Mijn zoon, geef mij uw hart. Alles. En echte liefde kan niet gedeeld worden met een ander. Het kan alleen maar volledig op één gericht zijn. Wanneer mensen niet hun hele hart voor de Heere neerleggen, dan is er geen echte liefde. We kunnen immers geen twee heren dienen. Of we zullen de een lief hebben en de ander haten. Of we zullen de een aanhangen en de ander verachten. De discipelen getuigen dat ze alles verlaten hadden ter wille van de Heere Jezus. En ze zijn nooit teleurgesteld uitgekomen. Ze werden rijk onderhouden, rijk gezegend. Ook dwars door hun marteldood heen, rijk gezegend. Ze leefden vanuit de volheid van Christus. In leven en in sterven. Nooit zal hij mij verlaten. In het leven niet, in het sterven niet, in het voorbereiden op het sterven niet. Hij zal mij nooit verlaten. Hij is er altijd, elke morgen is zijn goedertierenheid er weer. Op aarde bestaat geen volmaakt huwelijk. Maar dit huwelijk tussen de Heer en zijn volk is wel volmaakt. Van zijn kant. Niet van de kant van de bruid. En toch ook van de kant van de bruid. Hoe dan? Omdat het toegerekend wordt. Van zijn kant is het volkomen. Maar nog gaat de Heer zijn gerechtigheid toerekenen aan de bruid. Zijn schoonheid leggen op de bruid. En dan ziet God die bruid aan in zijn zoon. Ach, maar het is allemaal door Christus. Hij alleen. Hij alleen. En zo is de Heere Jezus met al zijn weldaden voor haar. Hij bewaart haar. Hij heeft haar lief. Hij verdraagt haar. Ook wanneer ze aan het afwijken is en wanneer ze weer bezoedeld is, dan reinigt hij haar weer. Hij is zo'n trouwe bruidegom. En zo leert hij haar om hem aan te hangen. Mijn ziel dorst naar u. Ik kan niet zonder u. En dan zegt de Heere van haar, mijn lust is aan haar. En dan zegt de Heere van haar, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Jesaja 62, vers 4. En dan zegt zij van hem, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij niets op de aarde. En ze zegt, de Heer is het deel mijner erven en mijns bekers. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Een schone erfenis is mij geworden. En dat ligt niet aan mij, maar ligt helemaal aan hem. Want ik ben een ontrouwe bruid. Maar hij is getrouw. En hij ziet mij aan door zijn volkomen liefde. Daarom mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En die band is onveranderlijk. Onveranderlijk. Ze was altijd al aan hem gegeven. En hij had haar altijd al lief. Hij had haar lief met een eeuwige liefde. En in de tijd heeft hij zijn liefde aan haar bekendgemaakt. En heeft haar overwonnen. En zij werd gewillig gemaakt door zijn kracht. En nu zegt zij, hij is niet alleen de mijne, maar hij zal ook altijd de mijne zijn. In de eeuwigheid zal hij de mijne zijn. Die innige gemeenschap kan nooit verbroken worden. Het kan niet kapot. Want hetzij dat wij leven de Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Dat is de machtige, heerlijke, rijke werkelijkheid. De volheid van deze woorden uit onze tekst, die enkele woorden, dat is zo groot. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Dat is zo'n volheid. Daar ligt een oneindige heerlijkheid in. Wanneer iemand alles miste, maar hij had Jezus, dan heeft hij alles. Maar wanneer iemand alles op deze aarde had, maar hij miste Jezus, dan mist hij alles. En zo is Gods volken onvoorstelbaar gezegend volk. Ze zijn zijn eigendom. En dat is een oneindige eigendom. Zijn bruid kan nooit verloren gaan. En uiteindelijk komt ze in de volmaakte heerlijkheid bij God. Gods kinderen zullen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beërven. Ze zullen eeuwig met Christus zijn in het koninkrijk van zijn licht. Om van de Heere Jezus te zijn is werkelijk alles. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Die wijdt onder de leliën. Wat betekent dat? Waarom staat dat daar? Die bruidegom, hij wijdt onder de leliën. Volgens sommigen betekent dit dat de goede herder zijn kudde niet alleen in grazige weiden leidt, maar dat de Heere Jezus zijn volk leidt in weiden die met bloemen omzoomd zijn. En dat wijst dan als een beeld van de overvloed die de Heere Jezus geeft aan zijn volk. En zo kunnen we zeggen dat deze leliën een teken zijn van vrolijkheid en blijdschap. En als het woord van God openvalt, is het voor de bruidskerk een bloemenhof. Wat een geur, wat een fleur. Zoals de bijen honing opzuigen uit die prachtige bloemen. Zo mag het woord voor de kerk des Heren een bron zijn van geestelijk voedsel. En dan mogen we ook denken aan het avondmaal. Waar Gods kinderen gevoed en gesterkt worden. En ze mogen zich voeden en laven aan de Heere Jezus. Er is overvloed, lieflijkheid. Maar we kunnen die woorden die wijd onder de leliën ook anders opvatten. En dat dit wijst op de grote genade van God. Hoe dan? Nou, eerder in ditzelfde hoofdstuk, in vers 2, heeft de bruidegom aangegeven dat zijn vriendin gelijk is aan een lelie onder de doornen. De bruid ligt onder de doornen. En zijn volk wordt bestreden. En zijn volk is bezoedeld. Ze hebben te strijden tegen het inwonend verderf. En al deze moeite zijn te vergelijken met doornen, pijnlijke doornen. Dan is Gods kind wel gelijk een lelie in schoonheid vanwege de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar in zichzelf is ze nog onder de doornen. Nu wandelt en wijdt de Heere Jezus zijn volk onder de leliën. De Heere Jezus met zijn volk, ondanks hun benauwdheid, ondanks hun aanvechtingen, ondanks hun afwijkingen en bestrijdingen. Het is genade. Hij wijdt onder de leliën. Daarnaast zou je die woorden ook zo kunnen opvatten, dat wijst op de verootmoediging, de nederigheid van de bruid. En dat de Heere Jezus hen daar opzoekt. Hij wijdt onder de leliën. Kijk, in vers 1 noemt de Heere zich een lelie der dalen. Dus de leliën die groeien in de dalen, in de diepten, in de laagte. Daar wijdt de Heere met zijn volk. Hij vindt ze in de diepte, in de laagte. En zo geldt het dat de Heere schoon oneindig hoog. Hij slaat het oog op hen die nederig knielen, die zich vernederen voor hem. En hij heeft zich verbonden aan deze doornen. Want de Heere Jezus is er ook geweest. Onder de doornen. Onder de leliën. Hij is zelf zich vernederd tot hij de minste was. Hij droeg de doornenkroon. Opdat zijn kerk de eerkroon zou dragen. Hij ging de dood in opdat zijn volk het leven zou ontvangen. Hij droeg een straf op dat er geen verdoemenis zou zijn voor degene die op hem betrouwen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijdt onder de leliën. Heeft de Heer u al eens opgezocht in de diepte? Heeft hij u daar eens laten zien dat hij onder de doornen was en dat hij de doornenkroon droeg? Opdat u verlost zou worden van doornen. Dat hij uw zonden en schuld op zich genomen heeft. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Die wijdt onder de leliën. Kunt u dit zeggen? In de week van voorbereiding op het avondmaal. Mogen we toch onszelf al afvragen. Kunt u dit nazeggen? Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Er zijn mensen die hebben daar geen behoefte aan. Ze ontwijken de vraag. Ze duwen de vraag opzij en ze leven maar door. En ze houden vast aan hun zonden. De overgave aan de Heere kennen ze niet. En ze schuiven die vragen maar van zich af. Misschien hoort u daarbij. Dat u die vragen maar uitstelt. Dat u deze uitdrukking maar zegt, ja, dat is mij veel te hoog. Maar het is vreselijk wanneer u niet van Christus bent. Want als u niet van Christus bent, dan bent u nog van uzelf. Maar u bent niet van uzelf. Dan bent u van de duivel. En dan doet u de werken van de duivel. Het zijn mensen die verslaafd zijn aan hun zonden. Mensen die toegewijd zijn aan het genot van de wereld. Ze denken aan eten en drinken. En ze denken aan allerlei plezierige dingen. Maar niet aan de Heere. De Heere staat buiten hun gezichtsveld. Al weten ze dat het anders moet. Maar ze schuiven er van zich af. Ze ontwijken de vraag. Hooguit willen ze delen. Een stukje voor de wereld en een stukje voor de Heere. Maar dat kan helemaal niet. En ze leven zo omdat ze nooit bekendgemaakt zijn met hun eigen schuld. Hun schuld is nooit iets wat op hen heeft begonnen te drukken. Het was alleen maar theoretisch. En ook de Heere Jezus is nooit echt werkelijkheid voor hen geworden. In al zijn noodzakelijkheid en dierbaarheid en schoonheid. Ze houden hem buiten hun leven. En omdat ze de schoonheid van die hemelse bruidegom niet zien. En hun eigen verdorvenheid niet inleven. Zo behoren ze Christus niet toe. En ze zijn ook niet van hem. En hij moet van hen zeggen, ik ken u niet. Ja, maar ik ben altijd in de kerk geweest. Ja, maar ik ken u niet. Ja, maar ik ben heel lang naar de kerk geweest. Ja, maar ik ken u niet. En die mensen zullen nooit weiden onder de leliën. Ze missen ware vreugde in het leven. Maar er zijn ook anderen. En die gaan ervan uit dat dit helemaal voor hen van toepassing is. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Ze menen dat ze bij de Heere Jezus horen. Ze zeggen het ook heel gemakkelijk dat ze van de Heere Jezus zijn. Men gaat er gewoon van uit dat de Heere Jezus mijn zaligmaker is. Waarom? Nou, ik ga naar de kerk. En ze zeggen dat ze zich aan de Heer hebben overgegeven. Maar als we vragen hoe dat gegaan is en of hij hen ook heeft aangenomen. En wanneer we vragen wie hij nu voor hen geworden is, welke plaats neemt hij nu in uw leven, hoe ziet u nou uzelf voor de Heer dan? Dan blijven ze het antwoord schuldig. Ze hebben hooguit goedkope redeneringen. Ze pleisteren met loze kalk. Ze missen de wortel van de zaak. En daarom zegt de apostel, onderzoek uzelf nou of u in het geloof bent. Beproeft uzelf. Het kan zijn dat we onszelf in slaap wiegen. En dat in werkelijkheid de Heere Jezus helemaal niet onze liefste is. Dat we dat wel zeggen, omdat we wel naar de hemel willen. Maar ons eigen vlees kruisigen. Dat doen we niet. En begeren hem te volgen door bezaaide en onbezaaide landen. Dat doen we niet. En die belijdenis van Johannes de Doper. Hij moet wassen, toenemen, maar ik minder worden. Nee, dat nemen we helemaal niet over. Bij zulke mensen draait het om zichzelf. Niet om de Heer. Ze lijken ook op die eerste mensen. Die eerste mensen die vraag maar voor zich uitschuiven. En die maar voor zichzelf leven. Deze tweede mensen, die er maar gewoon van uitgaan dat alles wel goed is, die leven ook in feite nog voor zichzelf. Ze willen wel vergeving van zonden ontvangen en naar de hemel gaan, maar de hartelijke liefde tot de Heer Jezus is er niet. En een hekel aan de zonde hebben, nee, dat kennen ze ook niet. En zichzelf beproeven, dat vinden ze ook maar moeilijk. Het zijn naamchristenen. Ze behoren bij de dwaze maagden. En voor hen is het heilige avondmaal niet. Omdat zij Christus niet kennen. Ze rekenen zichzelf gemakkelijk bij Gods kinderen. En dan zijn er weer anderen. En die zijn juist vreesachtig. Ze vrezen voor huichelarij. Ze vrezen voor hoogmoed. Dat ze zichzelf maar wat zouden aanpraten. En dat ze zomaar een tekst op zichzelf zouden durven toepassen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Ja, die belijdenis spreekt hen wel aan. Ze verlangen ernaar. Maar ze ondervinden zoveel ellende bij zichzelf. En ze willen zich vooral niets verbeelden. Ze zijn schuchter. Deze mensen zien ook best tegen een avondmaal zondag op. Ze verlangen naar de Here. Ze zoeken de Here. Maar ze vrezen. De Heere verbiedt hen niet om hem te zoeken. De Heere verbiedt hen niet om de taal van de bruid te spreken. Maar zij verbieden het zichzelf. Ze zijn bang iets te zeggen waar ze geen recht op hebben. En deze mensen die moeten zichzelf de vraag stellen. Voor wie wilt u leven? Waar rust uw vertrouwen op in leven en sterven? Van nature is onze verwachting van de wereld. Maar wie zichzelf gezien heeft onder de schuld, heeft niet genoeg aan de dingen van de wereld. Maar wie zichzelf, voor hen weegt het zwaar om bij de Here te horen. En ze weten dat het heel wat is om de Heere te ontmoeten. En daarom roepen ze om een schuilplaats en roepen ze om verzoening. Zulke mensen zeggen, is er nog een middel tot behoud? Ze dorsten naar God. Ze treuren vanwege hun godsgemis. Ze zijn arm in zichzelf. En wat heerlijk wanneer er zicht mag zijn op Christus. Wanneer er een uitgaan mag zijn tot hem. Het is al zo rijk om de zoom van zijn kleed aan te raken. Hebt u het geleerd om zelfs schuchter zijn kleed aan te willen raken? En ook al bent u onwaardig. En ook al moet u zichzelf aanklagen, u mag komen en u mag het fluisteren. Liefste, mijn liefste, ik heb niemand behalve u. En wat is dan uw kostbaarste bezit? Is het uw gezondheid of lichaamskracht? Waar geeft u de voorkeur aan? Lichaamskracht of de genade van de Here? Waar geeft u voorkeur aan? Herstel tot gezondheid of gemeenschap met Christus? Wat is belangrijkste voor u? Uw geld of de schatten van het Koninkrijk der Hemelen? Hebt u geleerd om alle schade te achten om de uitnemende kennis van Christus? Waar gaan uw gedachten naar uit? Wanneer u alleen bent, waar denkt u dan aan? Wat is uw diepst verlangen? Is het naar de Here en naar zijn Koninkrijk? mag er een hongeren en dorsten zijn naar de gerechtigheid. Bedenkt u de dingen die boven zijn, waar Christus is. Kan het u ontroeren dat hij aan het kruis hing tot verzoening voor arme zondaren? En dat hij nu aan de rechterhand van de Vader is, is hij daar noodzakelijk voor u en dierbaar voor u? Dan mag u het toch zeggen met deze bruid, die van zichzelf ook zwart was, die ook onaantrekkelijk was, maar die niet zonder Christus kon en daarom hem zocht. Dan mag u het zeggen, ja, fluisteren met deze bruid, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En dan is er een plaats voor u aan het avondmaal, aanstaande zondag. En de grond voor deze zekerheid, dat ligt niet in de bruid. Dat ligt niet in de gemoedsgesteldheid van de bruid, maar die ligt alleen in Christus. Hij is de Alfa en de Omega. Want hij zegt tot haar, mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. En hij heeft haar aangenomen tot zijn eigendom. Hij kocht haar met de prijs van zijn bloed. Hij zocht haar op de dag van het welbehagen. Hij werd haar liefste, haar verlangen, omdat hij haar eerst zo uitnemend heeft liefgehad. Hij heeft een plaats in haar hart gekregen, omdat zij reeds een plaats had in zijn hart. En daarom kan ze niet zonder hem. En daarom moet ze het belijden tegen de bestrijdingen in. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. En dat wordt bevestigd aan het avondmaal. Bevestigd zijn liefde voor haar. En er wordt haar liefde voor hem beleden. Amen. Zullen we zingen Psalm 138, het derde vers.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. O Heere, zo willen wij u danken en aanbidden. We willen u danken dat u omziet naar een verloren mensengeslacht. En dat u van eeuwigheid af gedachten van vrede hebt gehad. En dat u uw volk lief hebt met een eeuwige liefde. En dat u in de tijd die liefde openbaart. En dat dat een beleefde werkelijkheid is. Wij danken u voor uw lieflijke uitnodigingen die u naar ons doet toegaan. Omdat wij allen onder het evangelie zijn. En wij worden ernstig geroepen om tot u te komen. Om heel ons leven voor u neer te leggen. Om van u alle hulp en heil te verwachten. Heere, wij bidden u om die geloofswerkzaamheden. Dat ook wanneer wij u niet bemerken of u niet zien, dat we dan toch zien op uw woord. En op uw woord blijven hopen. En met dat woord tot u uitgaan. En op dat woord bouwen. En dan mag het ook met een heilige durf. Met het wagen van het geloof. Door de worstelingen heen gezegd worden. Heere, gij zijt mijn liefste. En Heere, laat mij toch van u zijn. U de mijne. En ik de uwe. Dan is alles in mijn leven van u. Dan is niets meer van mezelf. Mijn lichaam niet. Mijn ziel niet, mijn gaven niet, mijn tijd niet. Dan is alles van u. Omdat u alles gegeven hebt voor mij. Maar u ging wel de hel in. En dat hoef ik nooit. U ging wel de Godverlatenheid in, maar dat hoef ik nooit. Want u zult mij nooit verlaten. Altijd omringen met uw trouwe zorg. Ja, dan zal er niets zijn wat mij scheiden kan van uw liefde. O Heere, dan hebt u het zwaarste genomen. En u geeft mij het beste. O, wat is dat toch een heerlijke ruil. Een ruil waar uw volk niet over uitgewonderd raakt. Ja, dan wordt het beleefd. Ik ben de zijne en hij is de mijne. Grote God, wil deze werkelijkheid toch uitwerken in ons leven. En wil ons zo oefenen tot Gods zaligheid. Gaat u met ons in deze week van voorbereiding. Zie op ons neer in genade. Om Christus wil. Amen. Dan zingen wij Psalm 26, het tweede vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.